Wel, u mag meegaan naar Johannes hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 9. De vorige keer had ik ook gezegd dat het deel 1 was, een beetje een fundament wat ik neerlegde. Vandaag bouw ik daar wat op verder en mijn verontschuldigingen. Vandaag bouw ik daarop verder, maar laten we het eerst gewoon eens met elkaar gaan lezen. Johannes hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 9. En hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Wel, daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. En wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. Er was daar een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. Tot zover de schriftlezing. En als we hier zo bij stilstaan, dan wil ik vandaag wat meer stilstaan bij de eerste drie of misschien wat vier versen. Of eerst de vijf kan ik eigenlijk zeggen, wat korter. En het is ook, ik benader het een beetje van een andere kant. En ik hoop dat u mij kan volgen. Want we weten allemaal, als we gewoon gaan kijken, ziekte heeft een enorme impact op ons functioneren. Ziekte heeft enorme gevolgen voor ons doen en laten. En dat bedoel ik niet zo'n eenvoudige griep of verkoudheid, maar een langdurig ziektebed of een langdurige ziekte. Waarbij we enorme fysieke beperkingen ondervinden. En hier vinden we feitelijk een stuk beschrijving van een aantal zieken. Of ziekten. Als eerste komen we natuurlijk, we komen die man tegen. Daar komen we straks toch wat verder en uitgebreider op terug. Een man die 38 jaar lang ziek is. 38 jaar lang kan hij niet lopen. Mogelijk dat hij nog wat zijn armen kon bewegen, maar zijn benen in ieder geval niet. Hij was volledig afhankelijk van andere mensen. En in zo'n kort verslag die Johannes hier geeft, dan voelt het soms een beetje van, wel, dat is ver van ons vandaan. Deze man kennen wij niet. Het is geen iemand waar we fysiek iets en visueel iets bij in kunnen beelden. Dan komt het zo plastisch over. Zo van, wel, als het ver weg is, raakt het ons minder als dat het dichtbij is. Zie, wat dichtbij is, wat ons zelf aangaat, of onze nabije familie of vriendenkring of ons gezin, dat raakt ons vaak meer. Daar hebben we vaak een ander beeld van. En daarom wil ik daar gewoon eens bij stilstaan, bij de omschrijving die hier gegeven wordt in vers 3. Want daar vinden wij omschreven door Johannes een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden. Zie, wij hebben zieken die wij in een aparte kamer stoppen, in een apart huis of zelfs een apart ziekbed. Zelfs in het ziekenhuis kunnen we op een aparte kamer liggen. Maar hier vinden wij een grote groep bij elkaar, een grote menigte, een massa aan zieken. Mensen die al jaren met ernstige ziekte kampen. Het eerste woord is ook een omschrijving van allerlei soorten ziekten. Een aantal mogelijk zelfs nu te verhelpen zijn in onze tijd, waar op dit moment medische hulp geboden kan worden, in die tijd helemaal niet. Als eerste vinden we daar dan ook blinden in de omschrijving. Blinden. Nou, verhoudingsgewijs kwamen er in die tijd eigenlijk heel veel blinden voor. Natuurlijk waren daar minder hygiënische omstandigheden. Het was ook een klimaat wat droog was, waar veel zand in de lucht was en stof door de wind. Een hele felle, intense zon in de zomers. Zonder beschermingsmiddel die wij hebben als een zonnebril. Maar de hoofdzaak van de blindheid lag niet zozeer daar, maar veel meer in infectieziektes. De meeste blinden, en dat vinden we ook in andere, hoofdstuk 9 van Johannes bijvoorbeeld, er wordt gesproken over een man die vanaf de geboorte, vanaf zijn geboorte al blind is. Vanaf zijn geboorte. Dat wil niet zeggen dat hij blind geboren is. Want heel veel kinderen in die tijd, toch vrij veel, tijdens de geboorte, door het geboortekanaal als het ware, werden hun ogen geïnfecteerd met een bepaalde bacterie. Die kennen wij nu als de gonorroe-bacterie. En dan na een paar dagen kregen ze zeer etterende ogen waar heel vaak blindheid uit ontstond. Zie, dat is een van de dingen die toen vrij vaak voorkwam. Ja, een zware ontsteking als gevolg van dat tijdens de geboorte een infectie oplopen. Wel in onze tijd een paar eenvoudige druppels met antibiotica volstaan in de ogen van de kleine, bedoelen we dan. Hè? Maar in die tijd veroorzaakte dat veel blinden. Als je door het Oude en Nieuwe Testament heen leest, met name het Nieuwe, vinden we daar vaak dat we komen vaak blinde mensen tegen. Er is een hoog percentage blinden. Ze worden hier ook apart genoemd. En dan vinden we daar ook kreupelen in vers 3. Dat zijn eigenlijk mensen die niet goed kunnen wandelen. Die een handicap hebben aan hun benen of aan hun voeten of aan hun enkels of aan hun bovenbenen. Of misvormingen vanaf geboorte of door ongeval. En hierbij moest ik denken, als je dit zo ziet, dan moet je eigenlijk denken aan Mephibosheth uit het Oude Testament, de zoon van Jonathan, de vriend van David. Waar ook gesproken wordt in 2 Samuel 4 vers 4, dat hij eigenlijk zijn voedster, of zijn opvoedster, maar ook zijn voedster, die moest vluchten door een aanval van een vijand, die kwam het land binnen en ze neemt hem mee en ze vlucht als het ware. Maar in de vlucht valt Mephibosheth en is nadien verlamd of kreupel aan zijn voeten. Ja, wordt verlamd genoemd, maar verlamd aan zijn voeten. Ja? Nou, later zien we dat David Mephibosheth uitnodigt. En hem eigenlijk het land geeft. En daarom sta ik er even bij stil. Hij geeft hem het land van Saul allemaal. Wat Saul toekwam. En hij geeft hem ook knechten als het ware. Die het land voor hem moeten beheren. Omdat Mephibosheth daar zelf niet toe in staat was. En eigenlijk is dat een heel bijzonder voorval. Want een van de weinige keren ontmoeten wij een blinde in de Bijbel. Die niet gedwongen werd en geduwd werd naar de rand van de maatschappij. Die niet, zoals we vaak bij de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zien, gedwongen werden om te bedelen. Denk maar even aan, denk dat Matthäus hoofdstuk 20 is, waar we twee bedelaars tegenkomen die in Jericho zitten en daar langs de kant van de weg bedelen. En de Heer Jezus komt langs met een grote massa mensen en ze roepen zich uit, Jezus, zoon van David. Ontferm u over ons. Misschien nog een leuke anekdote. Er waren eigenlijk, nou we weten, meer blinden trokken samen in Jericho. Omdat men vermoedde dat daar een boom groeide. Die eigenlijk wat bladeren had met wat geneeskrachtige werking op de ogen. Je ziet, de laatste redmiddel wordt aangegrepen. Maar terug even naar David en Mephibosheth. En wat we eigenlijk zien is dat Mephibosheth bij David aan de tafel wordt uitgenodigd. Om bij hem de maaltijd te delen. David zorgt voor hem. David geeft hem land. Geeft hem als het ware dienstknechten die voor hem het land moeten beheren. En hij nodigt hem uit aan de tafel van de koning. Eigenlijk een mooi voorbeeld. Hè? Een mooi voorbeeld wat de Heer Jezus eigenlijk met zondaren doen. Ja? Die wat we ook bij de Heer Jezus mogen zien, dat de wijze waarop hij fysieke zaken geneest, waar een geestelijke betekenis in zat. Een lamme, een verlamde. In geestelijk opzicht, wij kunnen niet tot de Heer komen. Even goed als een lamme niet kan wandelen en niet weg kan gaan waar hij wil. Zo waren wij geestelijk gezien lam. We konden niet tot God komen. En hier zien we zo mooi dat beeld van David, dat David hem uitnodigt aan zijn tafel. Om voor hem te zorgen. Wat een mooi beeld voor de grote koning die nog gaat komen. Wel terug naar Johannes hoofdstuk 3. Want na de kreupelen vinden we eigenlijk verlamden. En dat is ook weer een specifiek woord wat eigenlijk wat verder gaat dan kreupelen. Ik ben blij dat de HSV dat onderscheid wat gemaakt heeft. Dit zijn mensen die hun benen niet kunnen gebruiken, als het ware. En dat is waar die man ook wat onder valt. 38 jaar was hij verlamd. Hij was niet zozeer kreupel of misvormd. Hij was voor een groot gedeelte verlamd. Ja, een groot gedeelte van zijn lichaam werkte niet. Het lijkt erop dat hij nog iets met zijn armen kan doen. Als we naar vers 7 bijvoorbeeld kijken. Dan zegt hij ook van, als ik onderweg ben naar het water, alsof hij met zijn handen nog iets kon of met zijn armen nog enigszins wat zou kunnen doen. Dat is anders dan bijvoorbeeld die man die we in Marcus hoofdstuk 2 tegenkomen, die door vier vrienden op een brancard door het dak van een huis wordt neergelaten voor de voeten van de Heer Jezus. Kijk, die man was helemaal paralyzed, die was totaal verlamd. En het is goed mogelijk dat hier zowel bij Marcus hoofdstuk 2 als deze man in Johannes hoofdstuk 3, dat we daar iemand hebben die beschadigd was in zijn rugwervel. Waardoor de zenuwbanen op verschillende plaatsen of op één plaats onderbroken was. Waardoor dus eigenlijk geen gevoel meer en geen sturing meer gegeven kon worden aan de rest van zijn onderlichaam. En dat was natuurlijk maar net van op welk niveau dat als het ware deze dwarslesie, want dat is hoe we het vandaag aan de dag noemen, hoe die dwarslesie, waar die was, op bovenin of wat meer onderin, afhankelijk daarvan bepaalde het nog of er nog iets en hoeveel er functioneerde. Nou, het was goed mogelijk dat deze man in hoofdstuk 9 of hoofdstuk 5, sorry, hoofdstuk 5 van die we hier tegenkomen in hoofdstuk 5, die man die 38 jaar al ziek is en verlamd, dat hij ook niet volledig meer de controle over zijn urineblaas had. En mogelijk ook niet over zijn darmen. Dat is wel vaker wat je bij mensen tegenkomt met een dwarslesie. Die functies hebben ze niet meer onder controle, of niet volledig onder controle, of niet goed onder controle. Dan moeten we eens indenken wat voor impact dat heeft op zijn leven. Een enorme impact op zijn leven. Zie, we moeten ons verplaatsen naar die tijd. Wie waste hem? Wie waste zijn kleding? Wie hielp hem als hij naar het toilet moest? Wie verschoonde hem als het misging? Zie, wie hielp hem bij die verzorgingen? Wie gaf hem bijvoorbeeld te eten? En in zekere zin proeven we ook dat deze man in een sociaal isolement gekomen is. Als hij ook zegt in vers 7 van, zodra er beweging komt in het water, ja, ik heb niemand die mij kan helpen. Ik heb geen mens, zegt hij, die mij kan helpen. Zie, doorheen de jaren heeft bij deze verlamde tot gevolg gehad dat hij eenzaam is geworden. Zie, die man die verlamd was op de brancard in Marcus hoofdstuk 2, die door het dak naar beneden kwam, die had nog vier vrienden. Alsof hij recentelijk dit meegemaakt had. Of dat hij hele trouwe vrienden had. Maar deze man hier zegt heel duidelijk, ik heb niemand die mij in het bad kan helpen. Zijn vriendenkring is behoorlijk geslonken doorheen die jaren, mogen we aannemen. Aan de rand van de maatschappij beland. Daarom sta ik hier wel eens bij stil. Wij leven in zo'n andere maatschappij, in zo'n andere cultuur, in zo'n andere tijd. We hebben zo'n enorme medische vooruitgang gemaakt. We hebben zoveel meer inzichten gekregen in het functioneren van ons lichaam en de werking van ons lichaam. We kunnen zoveel ziekten genezen en voorkomen. We hebben zo'n scala aan hulpmiddelen, zowel voor thuis als voor onderweg, voor mensen in een dergelijke situatie. En daarom plaats ik ons ook even daar om eens te laten zien wat de impact was van zo'n ziekte. Enorme gevolgen vloeiden daaruit voort. We hebben daar verder niet zo heel veel inzicht in, maar hoe het bij deze man gegaan is. Maar u proeft wel dat het enorme gevolgen had. En als we hier zijn, dan lezen we graag door naar de genezing. We willen graag door naar wat de Heer Jezus gaat doen. Naar de laatste vers. Sta op. Neem uw lichtmat op. Maar ik wil toch even stilstaan bij de gevolgen van ziekte. Ik zei het al, er zijn enorme gevolgen, maar er zijn eigenlijk nog meer gevolgen. Ziekte in die tijd had nog meer gevolgen. En een van die gevolgen zou ik willen benoemen als een stigma. Nou, dat woord zal ik even uitleggen. Dat is niet zo'n woord wat we niet zo vaak gebruiken. Maar stigma is feitelijk een brandmerk die gegeven werd aan bijvoorbeeld slaven die weggerend waren van hun baas of van hun heer en teruggevangen waren. Die werden eigenlijk gemerkt voor het leven. Die kregen een brandmerk, een uiterlijk kenmerk waar ze eigenlijk altijd een bepaalde fysiek kenmerk toonden. Wat schuld en schaamte en gevaar en onreinheid met zich meebracht. Ja, zag iemand met zo'n merkteken, dan was het oei, daar moeten we hem omheen. Nou, eigenlijk was dat ook zo bij mensen die ziek waren in die tijd. De ziekte was hun stigma. En waarom? Omdat namelijk in de overgrote meerderheid, in de tijd van het Nieuwe Testament waar we nu ons in bevinden, de overgrote meerderheid van de religieuzen en van de Joden, die meende dat ziekte eigenlijk altijd voortkwam uit een persoonlijke zonde. Dat elke ziekte er een enorm persoonlijk aandeel in zat. En dat is een punt wat even moet inzinken. Ja? Dat de ziekte altijd voortkwam uit een persoonlijke zonde. Niet zozeer een zondeval in het algemeen, dat geloven wij ook, maar uit een specifieke persoonlijke zonde. En we vinden dat bijvoorbeeld terug in Johannes hoofdstuk 9. Maken we even een sprong vooruit, we hopen daar natuurlijk nog een keer terug te komen, maar dat we die gedachte ook gaan begrijpen. Johannes hoofdstuk 9 ontmoet de Heer Jezus een blinde. En laten we het gewoon even lezen, de eerste twee versen. In het voorbijgaan zag hij, dat is de Heer Jezus, iemand die blind was van geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden. Er zijn twee opties. Er zijn twee opties. Deze man is ziek. Er zijn twee opties ook. Of hij heeft gezondigd, zelfs voordat hij geboren werd. Of zijn ouders hebben gezondigd, waardoor dit over hun kind gekomen is. En dat was eigenlijk de algemene gedachte. Iemand met een lichamelijk gebrek, een ziekte of een handicap, die moet wel iets gedaan hebben. Die moet iets uitgespookt hebben. Die moet een zonde begaan hebben waardoor hij dit ontvangen heeft. Of zijn ouders. En dat is al een hele oude theologie. Want dat vinden we zelfs bij Job terug. De aanklacht van waar Job doorheen gaat. Dus de aanklacht van zijn drie vrienden naar Job. En ik pak gewoon even Elifas. En Elifas zegt dit in Job 4, 7 tot 9. Denk er toch eens aan. Job, denk nu eens terug. Wie is er ooit onschuldig omgekomen? En waar zijn er ooit oprechten uitgeroeid? Vertel het eens. Als er een oprecht iemand is die geen zonde heeft, die wordt niet uitgeroeid, die wordt niet ziek, die ondervindt geen onrecht. Er is nog nooit een onschuldige omgekomen, zegt hij. Maar zoals ik gezien heb, vers 8, zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, oogsten dat ook. En de adem van God Door de adem van God komen zij om en door het blazen van zijn neus worden zij vernietigd. Hun theologie was heel eenvoudig. Ze kijken naar Job en zeggen, Job, je hebt dit zelf verdiend. Je hebt het gezaaid, dit is de oogst. De oogst zegt dat jij iets fout gedaan hebt. Er moet iets zijn. Nu, wij geloven in het principe van oogsten, zaaien en oogsten. Dat zegt Galaten hoofdstuk 6. Maar hier gaat het verder. Hier gaat het verder. Zie, er is wel een. Zij plaatsen niet alleen een directe relatie tussen lichamelijke problemen en zonde, maar ze keren het om. Als we lichamelijke problemen zien, dan moet er zonde zijn. Zie wat de Bijbel ons leert: als je zondigt, kunnen er gevolgen zijn. Als je zondigt, zijn er gevolgen, geestelijk of lichamelijk, als je daarin verblijft. David is in de psalmen. Is het 32 waar hij zo over spreekt? Dat zijn lichaam was uitgemergeld. Dat hij de zonde bedekt had met Batseba. Zie, dat is een zonde met een gevolg. Maar de theologie die de Joden in de tijd van de Heer op nahielden, van als er gevolgen zijn en als die zichtbaar zijn, dan moet er een oorzaak zijn. Dan moet er een geestelijke oorzaak zijn. Alles wat we aan de uiterlijke kant zien van lijden en ziekte, dan is er iets fout. Dan is er een dieper probleem. Dat is eigenlijk ook wel wat terugvinden. Ik laat Job even achter. Gaan we nog even naar Johannes hoofdstuk 9. Die man, die blinde man, waar we net even dat stukje over gelezen hadden, waar de discipelen de vraag stellen, wie heeft er nu gezondigd, hij of zijn ouders? Maar de fariseeën waren duidelijk. Die hadden het uitgevogeld. Want na een hele onderzoek en een ondervraging van deze man, is dit hun conclusie. Johannes hoofdstuk 9 vers 34. En zij antwoorden hem en zeggen, u bent geheel in uw zonde geboren. Jij was blind. Beste man, jij had gezondigd. Het was jouw probleem. Jij was in zonde geboren. En dan zeggen ze ook nog, onderwijst u ons? En uiteindelijk, wat volgde dan? Ze gooien hem uit de synagoge. Jij was blind omdat je gezondigd had. Dan is het gevolg blindheid, een fysiek probleem dat moet altijd een geestelijke oorzaak gehad hebben. Hoe gevaarlijk is dat niet? Hard, gevoelloos en bijbels. Onbijbels. Zie, dat was ook waarom de Heer de vrienden van Job zo straf vermaande. Omdat die theologie, als er gevolgen zijn, moet er een oorzaak, altijd een geestelijke oorzaak zijn, die klopt niet. Andersom, als er zonden zijn, zullen er gevolgen zijn. Vinden we wel terug. Maar moeten we voorzichtig mee omgaan. En als er ziekte is, kunnen wij niet altijd zeggen dat er een geestelijke oorzaak is. Zeker niet. Maar deze man, zowel in hoofdstuk 9 als in Johannes hoofdstuk 9 als in Johannes hoofdstuk 5 hier, die krijgt feitelijk een brandmerk, een schandvlek. Je bent verlamd, dan zal je wel iets verkeerd gedaan hebben. Nou, in zijn geval is dat ook zo. De Heer Jezus spreekt daar straks over. Maar het gaat mij nu vooral over dat stigma wat hij meekrijgt. Die gemerkt wordt voor het leven. Dat hij feitelijk in onze tijd, wat zouden wij doen? Wij geven die man of die vrouw een label. Een label. En mensen een label geven of in een hokje plaatsen of iets toedichten, dat doen we allemaal. Want hier is het eigenlijk een les in voor ons allemaal. Dit is iets zo makkelijk om naar te kijken en te zeggen, zij doen dat. Nee, ik doe dat, u doet dat. Ongemerkt. Als we eerlijk zijn met onszelf en als de Heer in ons hart werkt en het wil laten zien, dan zien we het ook allemaal van onszelf dat wij hier niet vrij uitgaan. Wij geven mensen een label, wij geven mensen een stigma. Is het niet in ons hart? Dan is het wel in onze houding. Is het niet in onze houding, dan wel in onze woorden. En dat gebeurt vooral in de gebieden waar de medische wereld nog niet alle antwoorden heeft. Waar geen eensluidend antwoord gevonden wordt. Zie, dat zijn vooral de ziektes die wij om ons heen zien, die in onze tijd zo dominant zijn. Zie, in de jaren voorheen lag veel meer de nadruk op wat we hier zien over de blinden, zieken, de lammen, of de blinden, de lammen, de kreupelen, sorry, en de lammen, de verlamden. Ja? Fysieke, zichtbare ziekten. Veel van die dingen kunnen wij vandaag de dag, hebben we een oplossing voor of zijn hulpmiddelen. Maar er zijn heel veel ziektes waar we nog geen antwoord op hebben, of geen eensluidend antwoord, of nog gewoon kennis tekortschieten. En zeker in de medische wereld wat betreft onze innerlijk wezen. Ja, onze emotionele stoornissen, onze emotionele schommelingen, gemoedstoestanden. Ja, mensen die lijden aan depressiviteit en achtergevolgd worden als het ware door depressies, persoonlijkheidsstoornissen. Dit zijn ontzettend lastige ziekten om te verwoorden, omdat we er zo weinig van weten. In verhouding weten we er weinig van. Zie, en als wij mensen ontmoeten met deze facetten, je zou kunnen zeggen, de gemoedstoestand die zo schommelt. De mensen die makkelijk naar depressiviteit neigen. Dan zijn we nogal eens gauw geneigd om te zeggen van, die moeten eigenlijk meer geloof hebben. Die zouden meer geestelijke principes moeten toepassen in hun leven, dan zouden ze daar geen last van hebben. Een diepere relatie met de Heer ontwikkelen. Dat is vaak nogal eens onze gedachte. Wat we eigenlijk zeggen, is dat deze persoon zijn geloof beter moet uitleven en dat hij beter geïnformeerd moet worden. Dat hij een tekort heeft aan geestelijke principes. Nou, wat is hier eigenlijk een van de problemen? Er zijn meerdere, maar een van de problemen is hier. Wanneer hebben we genoeg geloof? Is uw geloof en uw de kennis en de inhoud en de uitleving van uw geloof en mijn geloof voldoende? Wat is de norm als we spreken over iemand zou meer moeten? Is het niet zo dat wij allemaal ons geloof beter, meer en grondiger uit moeten leven? Dat we allemaal groeiender zijn? Zie, wat is de norm? En misschien wel beter, wie is de norm? Vaak in deze gedachten zetten we onszelf als norm neer. Dat is vaak het probleem. En waarom? Wel, in mijn en uw leven, laat ik even op mijn alleen. Ja. In mijn leven werken deze principes en houden mij in balans. Dus, wat bij mij werkt, werkt ook. Ah, voelt u hem? Dat is de zorg die ik hier ook vermoord. Daar komt eigenlijk stigma ook heel makkelijk vandaan. Zo werkt het bij mij, zo zou het ook bij u moeten werken. En waarom werkt het niet? Dan is het probleem ligt in u. Uw geloof is te klein. Dat is nou net hetgeen wat we ook tegenkomen bij het Wilde Welzijnsevangelie. Begrijpt u dat? Dat is ook waarom dit zo persoonlijk, waarom ik hier eens bij stilsta. Dat we hier wat voorzichtig mee omgaan. In deze gedachten. Dat wij gauw ook deze weg bewandelen. En de persoon die dergelijke ziekten heeft, als depressiviteit of depressies of persoonlijkheidsstoornissen of emotionele wankelingen, dat die persoon al heel snel in een negatieve spiraal belandt. Ben ik wel een kind van de Heer? Ik poog om de Heer Jezus te volgen en de kennis van wat ik van zijn woord heb toe te passen. En ik ben daar groeiende in en worstelende in. En het lijkt alsof ik, die op het schip zit, steeds verder naar beneden gaat en afdwaalt. Zie je, het fundament van zo'n persoon, die gaat hevig wankelen als we het zo benaderen. Begrijpt u dat? Daarom is dit ook zo belangrijk, om dat stigma's te begrijpen. Maar er is ook een andere kant. Er is ook een andere kant. En dit is misschien de kant waar ik veel meer naar neig, waar ik ook veel meer in getraind ben, waar ik ook eenzijdig in was en misschien nog wel ben. Als wij het hebben over de Bijbel, wij heten Bijbelgemeente. Wat we belijden is dat de Bijbel is genoegzaam. We hebben niet meer nodig dan de Bijbel. De genoegzaamheid van Christus. En in zekere zin geloven we dat ook. En ik ben ervan overtuigd dat u dat ook gelooft. En we zijn er soms gepassioneerd over. En we zwaaien feitelijk met onze Bijbel boven onze handen en zeggen, dit is alles wat u nodig heeft. Is dat zo? Zie, soms menen we, en luister even goed, soms menen we dat alle oplossingen voor emotionele stoornissen, schommelingen in gemoedstoestand en alle vormen van depressiviteit en depressies alleen te vinden zijn in Gods woord. Dat is nog wel eens de gedachte die leeft bij de conservatieven, die menen dat de Bijbel alleen genoegzaam is. En dat is die ook. Maar de vraag is, waarin is die genoegzaam? Zie, door te stellen dat we in de Bijbel alle oplossingen vinden. Dat is wel heel veel, hè? Voor emotionele stoornissen, schommelingen in gemoedstoestanden en alle vormen van depressies en depressiviteit. Dat betekent dat het eigenlijk altijd een punt is van zonde. Onvolmaaktheid, laat ik het dan nog eens iets minder mild zeggen. En we gaan zelfs zover dat we doktoren wel vertrouwen die het in het fysieke zoeken. Maar als we dan naar psychologen en psychiaters gaan, die wantrouwen we bij voorbaat. En sommigen van ons die menen dat psychologie per definitie van Satan komt. Misschien heb ik daar zelf ook wel meer heen geneigd in mijn denken. Natuurlijk zitten er gevaren. Natuurlijk zijn daar fundamentele zaken die anders zijn. En ik zou bijna zeggen dat hier zelfs alternatieve geneeswijzen bijgeplaatst worden. Als zijnde van elke alternatieve geneeswijze, wat je er ook maar doet, die leidt je van Christus af. Natuurlijk zitten er gevaren in. Maar te zeggen dat er gevaren zijn, betekent dat we een zorg uiten. Maar dat is anders dan te zeggen dat alle oplossingen alleen maar te vinden zijn in de Bijbel voor dergelijke aandoeningen en ziekten. En ik moet u eerlijk zeggen, wat we al gauw doen, dan is onszelf op een voetstuk zetten dat wij de enigen zijn die de Bijbel verdedigen. Dat we strijders van de waarheid zijn. Dat wij tenminste de strijd met de wereld durven aan te gaan. Want wij staan voor het woord van God. Ik moet u tot mijn schaamte belijden dat ik hierin niet altijd de juiste balans heb. Dat ik hierin niet altijd de juiste balans had. En ik ben ervan overtuigd dat ik tot het einde toe zoekende ben om hier balans in te vinden. Want elk facet en elk persoon is uniek. Waar kan die persoon groeien? En waar kan ik groeien in mijn geloof? Zodat het mij stabiel maakt in Christus. En waar zijn medische factoren en facetten die persoon nodig heeft om de ziekte, de aandoening, de kwaal op te vangen? Dat is niet eenvoudig. Laat ik het zo formuleren. Ik ben er diep van overtuigd dat Gods woord, en ik denk dat u dat ook is, meer te bieden heeft, veel meer te bieden heeft dan wij nu begrijpen, ooit zullen en kunnen begrijpen. Dat hier meer uit te halen is dan dat we nu weten. Daarom zijn we constant bezig met studie. Aan de andere kant ben ik ook van overtuigd dat ons lichaam zo gecompliceerd is, dat punt 1. En punt 2, zo enorm geraakt is door de zondeval. In heel ons wezen, dat noemen we ook met totale verdorvenheid, in heel ons wezen zijn we geraakt door de zondeval. En dat er nog zoveel lichamelijke problemen zijn, ziekten, kwalen, facetten die we niet kunnen onderzoeken of nog niet kunnen onderzoeken om een antwoord te vinden. En misschien wel nooit zullen vinden. Maar dat we verder mogen groeien in de genade van de Heer. Om hier verder in te groeien. Om elkaar niet direct een stigma op te plakken. Om voorzichtig te zijn met onze antwoorden. Om hulp te bieden. Onderscheid te maken tussen ziekte en zonde en die balans daarin. Geen eenvoudige. De gevolgen van een ziekte. Maar er komen ook verleidingen bij een ziekte. Verleidingen bij een ziekte. Ik bedoel, kijk om ons heen. Alles draait over gezondheid. Ik heb het al eerder gezegd, als we maar gezond zijn. We zijn geobsedeerd met gezondheid. Sportscholen zitten vol. Misschien nu niet, maar nu wordt het zelfs buiten gedaan. Ze zouden buiten moeten werken om deze tijd, dan hadden ze klachten, maar ze gaan wel buiten sporten. Leuk om te zien. Er zijn nog nooit zoveel mensen die hebben joggingschoenen gekocht. Kleding, wandelen, rennen, fietsen, alles is in. Gezondheid boven alles. En dan nog de advertenties. Overal waar je kijkt zie je gezonde, blije, vreugdevolle, sportieve mensen. Je kan geen boek openslaan of geen tv aanzetten. Overal vinden we een nadruk op gezond eten, gezond leven. Bewegen, sporten. Je zou kunnen zeggen gezondheid wordt aanbeden. Nou daar liggen grote, grote verleidingen. Niet alleen toen, maar ook nu. Niet alleen buiten ons, maar ook in ons. Zie, elk menselijk hart staat open voor enorme verleiding. Er is een enorme aantrekkingskracht naar gezondheid. En die aantrekkingskracht is minder groot als je gezond bent. En dan is het een aanname. Morgen ga ik dit en dat doen. Als ik gezond ben. En we zeggen dat ook regelmatig bij leven en welzijn. Zo de Heere wil. We weten hoe broos we zijn. Paulus noemt ons niet voor niets een aardenvat. Zie je, het hart van de mens heeft altijd een verlangen om gezond te zijn. Zeker als er ziekte is. Hier is een man, 38 jaar lang ziek. En hij heeft nog steeds één diep verlangen. Gezondheid. En laten we wel wezen, dit is ook waarom het weelde- en welzijnsevangelie... Een evangelie betekent dat waar ze verkondigen dat, zoals ik een klein stukje ook in het avondmaal aankondigde, waar je eigenlijk kan zeggen van, Jezus heeft niet alleen verzoening van zonde bewerkt, maar ook verzoening van ons lichamelijk herstel. Wij hebben recht op gezondheid. Wij kunnen dat claimen, daar heeft de Heer Jezus voor betaald. Nou, ik kan u eerlijk zeggen dat... Dat is explosief spul in een menselijk hart. Hè? Zeker als je ziet dat elk mens verlangt om gezond te zijn. Daarom heeft het ook zo'n enorme aanhang. Dit is een lucifer bij kerosine. Dit is een explosie in ons hart. En dat leeft bij ons allemaal. Wees maar niet bang. Dat leeft bij ons allemaal. En zeker bij deze man die 38 jaar ziek was. Het leeft feitelijk maar voor één ding. Deze man leeft voor één ding, gezond worden. Leest u met mij verder? Johannes hoofdstuk 5, vers 3b en 4. Daar lagen die grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden. En wat lezen we dan? Die wachten op de beroering van het water, staat er in Johannes hoofdstuk 5, vers 3b. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam? Na de beweging van het water werd gezond aan welke ziekte hij ook leest. Nou, als we dit zo lezen, dan krijgen wij de indruk dat dit een echt bad is met geneeskrachtige werking. Waar de Heer zo bij tijd en wijlen een engel zendt om dat water in beroering te brengen. En de eerste die er dan in is, die wordt genezen van welke kwaal ook, ja, welke ziekte hij ook leidt. Nou, dit lijkt ook de gedachte te zijn van Johannes als hij dit zo opschrijft. Hij schrijft feitelijk de gedachte op wat er leefde bij de mensen die daar waren. Maar waarom zou er anders zo'n menigte zieken bijeen zijn? Waarom zijn ze daar? Omdat er bij hun die gedachte leeft zoals hier verwoord wordt. Er is een duidelijke reden dat ze verzameld zijn rondom dit badwater. Omdat dit, wat hier in vers wordt weergegeven... Dat het genezenskrachtig water is als het in beroering gebracht wordt. Dat leeft er. Deze man gelooft dat zelf. Als de Heer vraagt, wil je gezond worden? Ja, maar ik heb niemand die mij in het water wil brengen. Vers 7. Hij lag te wachten. Ik wil niet zeggen 38 jaar dat hij al ligt te wachten. Maar hij is wel 38 jaar verlamd. En hij zoekt... gezondheid. Hij zoekt genezing, nog steeds. Dat is waar hij voor leeft. En laten we wel weten, het is best mogelijk dat het water van tijd tot tijd in beroering kwam en op gang gebracht wat. En als dat ook nog eens een keer wordt toegeschreven aan een engel van de Heer, dan wordt het al interessanter. Hè? En als in dat verhaal ook nog eens een keer gezegd wordt dat je genezen wordt van elke kwaal, dan hebben we het religieuze plaatje compleet. Dan hebben we het, wat zullen we dan zeggen, dit is bijna te mooi om waar te zijn. Er is één probleem. U proeft het ook al, hè? De manier waarop ik het omschrijf. Er is één probleem. Deze verzen die we hier lezen vanaf vers 3b tot 3b en 4, die zijn niet door Johannes geschreven. Die behoren niet tot de originele geschriften van het Johannes-evangelie. Ze zijn... voorheen misschien in de zijkant wat bijgevoegd als in de marges van het perkament, wat de mensen toen dachten. En bij het kopiëren is dat er ooit eens in beland. Maar het hoort niet bij de originele geschriften. Er staan bijvoorbeeld in deze paar versen staan woorden in die Johannes nooit ergens anders gebruikt. Hele unieke woorden. Totaal woorden die Johannes eigenlijk niet in zijn vocabulaire heeft. Zie, dat zijn maar, ik noem maar even één punt, het zijn gewoon aanwijzingen dat het zeer dubieus is dat dit hier staat. In de NBG staat het ook tussen haakjes. De HSV niet. Helaas. Maar het geeft weer wat er bij de mensen leefde. En hier vinden we dan ook, wat ik zo dan benoemde, de grote verleiding. Mensen geloofden dat er een geneeskrachtige werking zat in het water. En feitelijk is dit wat we hier lezen een legende die rondom deze plaats is ontstaan. Een legende. Nergens in de schrift vinden wij, moet ik toegeven, bevestiging of ontkenning dat hier iemand genezen is. Maar we vinden wel andere dingen. Bijvoorbeeld die lamme die door het dak naar beneden komt, waar ik eerder naar verwees, Lucas hoofdstuk 2. Die vier mannen die zo elke punt voor de voeten van de Heer brengt. Wat staat daar zo mooi? Bij Marcus 2 vers 12. Hij stond meteen op nadat de Heer Jezus het gezegd had. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen. Dat is een bijzonder wonder, hè? Niemand kan het ontkennen, want hij wordt van boven ingelaten. Iedereen kent hem en hij loopt weg. En het was vol. Want anders was hij wel binnengekomen door de deur, maar daar kon hij niet langs. Zo'n mensenmassa was er. En iedereen ziet het en is bevestigd. Dit is hem. Voor het oog van allen loopt hij naar buiten. Zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkt. En zeiden, dit hebben wij eerder gezien bij Bethesda. Nee. Dat staat hier niet in de tekst. Wat staat hier zo mooi? Wij hebben nog nooit zoiets gezien. We hebben nog nooit zoiets gezien. Het was juist dat het wonder van de Heer, dat die nooit eerder gedaan waren. En dat bevestigt eigenlijk voor een gedeelte dat Bethesda inderdaad niets anders is dan een legende. Het volk is zo verwonderd hier, dit hebben ze nog nooit gezien, dit is uniek. Johannes hoofdstuk 9, die blinde man die genezen was, waar ik een paar keer al naar gerefereerd heb. Wat zegt hij over zichzelf, dat hij genezen is? Ik was blind en nu kan ik zien. Door de eeuwen heen is er niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geboren geopend heeft. Dit zegt die blinde man van zichzelf. Dit is niet eerder gebeurd. Anders had hij kunnen zeggen, wel, het is een paar keer eerder gebeurd bij Bethesda. Want een blinde die kan makkelijk wandelen, die als het maar even beweegt, ja, beweegt plomp. En die is vertrokken. Iemand die lam is of verlamd is of een kreupele, ja, dat gaat trager. Zie, het bijzondere is de wonderen van de Heer waren volledig onomstotelijk, worden bevestigd. En die bevestiging vinden we niet bij het badwater van Bethesda. Dat is een interessante link. In het grotere geheel van het Johannes-evangelie van het Nieuwe Testament kan ik niet anders zeggen. En kom ik persoonlijk tot de conclusie dat Bethesda het Lourdes was van de eerste eeuw. Een bedevaartsoord. Een religieuze plaats waar mensen heen gingen. De menigte ligt daar. Hopende, wachtende dat het water in beroering kon komen. En die vraagt hij, maar hoe kwam het water nou in beroering? Een bron. Die met tijd en wijle opborrelt. Zie maar, ze lagen daar allemaal afwachtend op het bovennatuurlijke. Dat is de verleiding die het met zich meebrengt. Dat is de gedachte die naar voren kan komen. En hier zien we eigenlijk een verleiding die ziekte met zich meebrengt. Je gaat gekke dingen geloven. Je gaat op zoek. Je gaat gekke sprongen maken. De verleiding, we verleiden onszelf. Oh, daar zou ik misschien genezing kunnen ontvangen. Of daar moet ik heen, want dat zou misschien nog... En uiteindelijk, wel, laat ik eens naar een genezingsdienst gaan, want baat het niet dan? Weet u het zeker dat het niet schaadt? Zie, er is... De verlangens voor genezing zijn soms heel krachtig en heel sterk. En die brengen een set verleidingen met zich mee... Die nieuw zijn. Ziekte brengt verleidingen met zich mee die nieuw zijn. Een nieuw set verleidingen. En ik moest nog denken aan een jongere vrouw die borstkanker had gekregen en hersteld was. En op een gegeven moment weer, het kwam in alle hevigheid terug. En ze was een oprecht kind van de Heer. En tot de laatste moment hield ze vast dat ze genezen zou worden. Iedereen om haar heen kon zien dat niet reëel was. Dat dat niet overeenkwam met de feiten die weergaf. Kan God genezen bovennatuurlijk? Absoluut. Dat is ook niet de discussie. Maar zoveel mensen om deze vrouw heen hadden haar willen helpen en begeleiden om in de genade van de Heer te mogen sterven. Maar ze stond daar in zekere zin niet voor open. Nu, laat me wel wezen. We hebben ook andere mensen gezien. Die met vreugde, die strijd hebben in de ziekte. Want dat brengt het met zich mee. Maar uiteindelijk bij de genade van de Heer ook zeggen, Heer, doe met mij wat u goed denkt, als ik maar op u gelijk, Heer Jezus. Die bij de genade van de Heer een bepaalde weerstand krijgen en de verleidingen de baas kunnen. Door de kracht van Gods woord, de hulp van zijn geest en zijn genade. Wat een voorrecht. Ziek zijn en ziekte brengt enorme verleidingen met zich mee. Nu, het is makkelijk om theologisch een oordeel te vellen over die vrouw die ik zo straks sprak, die daar niet voor open stond, die tot het laatste vasthield aan genezing. Het is makkelijk om het theologisch kader te bekritiseren, maar we moeten voorzichtig zijn, want als ziekte bij ons toeslaat, weten we ook niet altijd hoe we reageren. Net wat ik zei, soms zien we oprechte kinderen van de Heer vreemde sprongen maken, als ik het zo mag zeggen. In alle eerbied en waardigheid, zonder stigma, omdat ziekte een set verleidingen met zich meebrengt die uniek zijn en die nieuw zijn. Maar kunnen we ons er tegen wapenen? Voor een zeker geval, ja. Ja. Hoe vaak hebben we niet gelovigen gehoord die ziek waren, die na een lange periode van ziekte, die al tig keer bij wijze van spreken theoretisch gestorven waren, maar nog steeds zijn. En je vraagt, hoe is het? Het is wel met mijn ziel. Het is wel met mijn ziel. Wat een mooi lied. Wat een mooi lied. Dan zal ik eens eindigen. Zullen we eindigen met de woorden van 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 17 en 18. En dat zijn eigenlijk, dat is de tweede brief van Petrus waar die afsluit. Waar hij eigenlijk ook schrijft over valse leraren die verleidingen neerleggen. Nou, het gaat me niet zozeer over dat ik hier spreek over alles van valse leraar, maar wel de verleidingen die ze brengen. De verleidingen die ziekte ook met zich meebrengt. Ook daarin hebben valse leraren vaak een aandeel. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees dan op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept. En afvalt van uw eigen standvastigheid of van uw eigen vastheid. En eigenlijk wat Petrus hier zegt, laat je niet van het fundament afwrikken. Dat fundament, daar gaat die volgende vers heen. Dat fundament moet je blijven staan. Met de verleidingen die er zijn, die door valse leraren of een valse evangelie of onwaarheden op je afgevuurd worden. En in je hart zo explosief kunnen zijn als de lucifers bij kerosine. Maar dan in vers 18. Aan de ene kant zegt hij dus, wees op uw hoede. In vers 18 zeggen, maar groei. Groei in de genade en de kennis van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van eeuwigheid. Zie, in het lijden, in onze ziekte, is onze Heer genoegzaam. Met of zonder medicatie, met of zonder hulp van buitenaf. Mogen we elkaar zo met een bepaalde gevoeligheid ook benaderen. En mogen we als gemeente ook hiervan leren. Om hier eens over na te denken wat de Heer in ons leven wil bewerken. En hoe en waar wij in mogen groeien. En waarin wij op onze hoede mogen moeten zijn. Wel, Vader, ik dank u dat we ons zo mogen werpen als laatste Heer op de uitnodiging van Petrus. De opdracht, maar groei in de genade en de kennis van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Heer, we zitten aan uw voeten. We hebben vanochtend weer nieuwe dingen geleerd. We hebben weer verfrissende inzichten mogen ontvangen. Mag uw genade ons omringen en mag uw geest ons leiden naar de toepassing hiervan. En maak ons zoals u, Heer Jezus. Wat u ook maar goed dunkt om ons daar te brengen, Heer. Welk lijden en welke ziekte u daartoe wil gebruiken. Als wij maar op u gaan lijken, Heer. Want lijden en ziekte hebben een doel. Heer, dank voor deze tijd uit genade. Amen.